Welkom bij de 34e aflevering van onze podcast Het Geluksmoment. Mijn moeder Lanke is natuurgeneeskundige en specialist in zelfgenezing. Deze podcast neemt je mee in het zelfgenezen. Elke aflevering heeft een nieuw onderwerp waarmee je meer geluksmomenten kan creëren. Symbiose is iets heel luchtigs, geen zware stempel. Iedereen heeft het wel, met vrienden, relaties en met onze voeding. We vertellen over onze eigen symbiose met mensen en met eten. Onze vrienden, relaties, koffie en koekjes passeren de revue vandaag. Dit is een aflevering over de voordelen van symbiotische relaties en de voordelen van juist minder symbiose. Deze aflevering heeft als doel om iedereen het gevoel te geven: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Goedemiddag, mama.
Hey, goedemiddag, dochter. Nou ja, voor jou zal het vrij ver in de goede avond zijn. Hoe gaat het met je? Heb je spierpijn?
Ik heb enorme spierpijn. Och, ik kan niet lopen.
Ja, je hebt natuurlijk iets spectaculairs gedaan gisteren.
Ja, ik denk dat de meesten denken dat wij hier op Sri Lanka alleen maar een beetje aan het surfen en chillen op het strand zijn. Maar we werken ook wel hard, hoor.
Wat heb je gedaan gisteren?
We zijn om 3:00 's ochtends opgestaan om een pelgrimstocht af te leggen. En dat was een pelgrimstocht naar een bergtop van 2,2 kilometer hoog. En waarom, vraag je je dan af?
Ja, zeker.
Het was een lange tocht. En nou ja, bovenop die berg is er een voetafdruk. En de boeddhisten, de meeste Sri Lankanen zijn boeddhist, die denken dat het van de Boeddha is, natuurlijk. De Hindoes denken dat het van Shiva is. En de christenen denken dat het van Adam is, toen hij uit het paradijs werd verstoten naar de aarde. Dus dat is echt super bijzonder, heel populaire pelgrimstocht onder dus alle religies.
Het klinkt echt als een hele gave tocht. En voor de nieuwe luisteraars die zich aansluiten bij onze podcast. Wij zijn moeder en dochter. Ik ben natuurgeneeskundige, gewoon in ons kikkerlandje Nederland. En mijn dochter Nieke, die werkt voor mij. Die reist de wereld rond. Dus in deze podcast hoor je altijd waar ze uithangt. Mooie verhalen. En gaan we het ook over gezondheid hebben.
Ja, over zelfgenezing in het bijzonder.
Ja, wat is dat nou eigenlijk? Nou ja, daar gaan we vandaag niet ons hoofd over breken. We pikken er lekker een leuk onderwerp uit. Nou kan ik wel zeggen lekker en leuk, maar ik weet niet. Kan jij me een beetje aanvliegen, Nieke?
Nou, lekker, dat is misschien nog wel meer in de hoek. Want wat we net hebben meegemaakt, joh. We zaten op een plastic stoelen terrasje ergens in een parkeergarage, zoals de meeste romantische terrasjes in Sri Lanka eruit zien. En we bestelden een mixed fruit juice. En nu zijn we al heel erg gewend om te zeggen zonder suiker. Dus dat betekent dat ze gewoon fruit met elkaar mixen in een blender en dat in een glas voor je gieten. Zonder suiker, oké. Okay. Ook geen ijs erin, ice cream. Nee, ook geen ice cream. En we nemen een slokje en het is zout. Dus ik ga naar haar toe van, oh, volgens mij is er iets misgegaan. Ze zijn allebei heel erg zout. En zij zegt, oh, heb ik iets te veel erin gedaan? En ik vertel haar, nou ja, we hebben het liefst zonder zout. En we zaten ons hoofd te breken van waarom we nou opeens zout in een fruitsapje kregen. En mijn analyse heeft heel erg te maken met het onderwerp van vandaag. Want het eten in Sri Lanka is intens smaakvol. Ze gebruiken hier heel veel smaakversterkers. En alles is enorm zout en heel veel suiker. En ga zo maar door. Dus ik denk dat ik hier een soort van, ja, toch een verslaving aan zout bespeur. Dat ze het zelfs in fruitsapjes doen.
Ja. God, dat klinkt wel inderdaad heel gek voor ons. Is het ook zo warm daar, dat je zoveel transpireert, dat je ook veel zout nodig hebt?
Oh, dat is op zich wel waar, maar de hoeveelheid zout, ja, dat staat er toch echt niet. Nee, dat is echt wel te veel. En dat doet me zo denken aan het onderwerp wat we vandaag willen bespreken, namelijk symbiose. En ik denk dat de meeste mensen het kennen als symbiotische relaties met mensen, met je partner, met een vriendschap of zo. Maar het kan natuurlijk ook met eten zo zijn dat je ja, een verslaving hebt of heel erg afhankelijk bent van een voedingsmiddel.
Ja, nou, ik vind het inderdaad een interessante brug die je daar geslagen hebt. Want we hebben de afgelopen week natuurlijk vragen van luisteraars binnengekregen. Die verwerken we vandaag ook, ook in de podcast. Maar geen enkele vraag die ging over voeding. Dus die link wordt toch niet snel gelegd als je het over... want we hebben natuurlijk vorige week aangekondigd dat we het vandaag over symbiose gingen hebben. Maar die link wordt toch niet vaak gelegd als je het over symbiose hebt. Dus misschien mag je hem nog wat verder uitdiepen, Niek.
Nee, dat klopt. Ja, we hadden het vorige week over onzekerheid. En ja, natuurlijk over hoe je daar dan van afkomt of daaruit kan groeien. En we kwamen er eigenlijk op uit dat onzekerheid veelal een afhankelijkheid betekent. Namelijk afhankelijk van iemand anders mening over jou. Of weet jij het nog?
Ja, dat je bijvoorbeeld niet graag alleen wil zijn. Dus als je een relatie hebt, dat, dat je hem gewoon bij jou thuis wil houden. En ja, het kan naar kinderen toe natuurlijk ook zo zijn. Dat je kinderen moeilijk los kunt laten. Of dat je, nou ja, dat je de club bij elkaar wil houden. Of te strak bij elkaar wilt houden eigenlijk.
Ja, dus zo kwamen we van onzekerheid eigenlijk al heel snel uit bij symbiotische relaties. En ik vind die brug nog steeds moeilijk in mijn hoofd. Maar als we het zo zeggen, ja... We kwamen daar heel snel bij uit, bij die afhankelijkheid van iets of iemand.
Ja, misschien is het ook wel zo, omdat onzekerheid, ja, dat onzeker zijn, ja, vinden we geen leuke eigenschap als we die hebben. Ik geloof eigenlijk dat we die allemaal hebben, maar soms wat meer verstopt. Maar vinden we misschien niet leuk, maar dat wordt nog wel geaccepteerd tot een zekere hoogte of zo. Maar symbiose is meteen een stempel, hè? Ja, dan ben je symbiotisch. Dus dat klinkt veel serieuzer en misschien wel zwaarder. Terwijl ja, wij eigenlijk graag in deze podcast best moeilijke onderwerpen bespreken, maar dat ook het liefst met een beetje een luchtig sausje eroverheen.
Ja, en ik denk dat dat ook goed kan, want ik weet niet of symbiotisch, of dat een term is die heel erg strak gedefinieerd is in de psychologie. Het is vooral een term uit de wetenschappen, de natuurlijke wetenschappen, weet ik. Dus misschien dat wij er ook onze eigen definitie meer aan mogen geven en het niet zo als een heftige stempel kunnen gebruiken vandaag. Het is een afhankelijkheid van iets of iemand. Terwijl ik denk dat we in de volksmond symbiotisch inderdaad heel vaak als iets super negatiefs gebruiken. Van dat je helemaal intertwined bent met elkaar. En misschien hoeft dat niet eens zo te zijn.
En daarom is het wel heel leuk om hem, uit te leggen aan de hand van voeding. Want ja, je kunt eigenlijk alleen maar zelf beoordelen of je afhankelijk bent van je voeding. Ja, natuurlijk zijn we uiteindelijk, we willen allemaal gevoed zijn en genoeg energie binnenkrijgen. Maar ik bedoel, we hebben het echt over de emotionele afhankelijkheid van voeding. Dus ben ik symbiotisch als ik elke dag mijn koffie wil en soms ook echt per se met geklopte havermelk bijvoorbeeld?
Nou ja, wat zou er gebeuren als je het niet doet en het is uitstelt of denkt ik ga het vandaag door iets vervangen? Dan kom je denk ik heel snel uit bij hoe moeilijk je dat vindt of misschien helemaal niet. Je merkt dat het eigenlijk heel makkelijk gaat en dan kom je misschien op het spoor van de symbiotische relaties met je koffie.
Nou, dat is echt leuk, want ik had dus vandaag geen tijd voor koffie. En ik had juist gisteren zo enorm verheugd op een kop koffie met een stuk kastanjetaart. Sorry voor de stottering in het gesprek. maar ik dacht, ja, ik heb eigenlijk geen tijd voor koffie. Nou joh, dan drink je toch gewoon thee met een stukje kastanjetaart. Nou, dat was al voor mij al een soort van mindshift. Ja, maar ik had verheugd op die koffie. Ja, nu wordt het thee. Ja, is eigenlijk wel leuk. Dus voor mij voelde... gek, hè? Het alleen maar over koffie of thee. Ja, dat is toch grappig. En voor mij voelde het op dit moment eigenlijk wel, vrijer. Een beetje bevrijd. Oh, ik hoef dus helemaal niet per se die koffie. Ja, en dat is wel waar we je vandaag mee naartoe willen nemen. Hè? Dus symbiose ja of nee, afhankelijkheid ja of nee. Wat levert het je op om dat te onderzoeken? En wat is daar gezond aan? Want dat is natuurlijk waar deze podcast over gaat.
Kan jij dat dan misschien meteen een beetje beantwoorden? Want dat vroeg ik me dus heel erg af. Van symbiotische relaties, we hebben het nog niet over dan met mensen gehad. Maar daar zullen we zo ook achterkomen zijn veel gewoner dan we denken en veel meer mensen hebben dat dan we denken. Dus wat is daar dan, waarom zou het zoveel gezonder zijn als we daar dan van afkomen, als het ook zoiets gewoons is?
Ja, dan is het wel heel handig om de definitie van gezondheid en gezonder worden weer eens neer te leggen hier. Omdat ja, dat natuurlijk wel bepaalt waarom uit symbiose stappen gezonder is. Hè, gezonder zijn is wat mij betreft dat je steeds meer ontspannen, dat je ontspannen voelt, vrij voelt, de keuze kan maken die bij je past, de keuze maakt die bij je past. Dus niet alleen kunnen in je hoofd, maar het ook doet. Dus ja, ontspannen, lekker in je vel, het leven leidt dat je echt prettig vindt. En dan zeg ik een laatste toevoeging, dat je echt prettig vindt. En dat betekent dus dat je moet weten wat jij voelt en wat jij wilt. Gezonder worden is in die zin dus zowel een algemeen, voor iedereen herkenbaar, processen zitten daaronder, hè? Maar en ook een heel persoonlijk gebeuren. Want wat je prettig vindt, ja, maar wat jij prettig vindt, is misschien heel wat anders dan wat ik prettig vind. Ik had dus, als je het weer even terug naar eten vertaalt, ik had nu zin in koffie met kastanjetaart. Nou ja, jouw vader en zus vonden die taart helemaal niet eens lekker, door de hoeveelheid rozemarijn. Dus het is heel persoonlijk dat ik hem lekker vind. En dat ik zin had in een moment met die taart. Nou, dus dat met naar voeding toe weer een stuk lastiger uit te leggen. Maar als je altijd doet wat je partner doet, weet jij dan nog wel wat je zelf prettig vindt, wat bij jou past?
Wow, goede vraag. Ja.
Ja, en dat is dus wel gezonder worden. En we maken het onszelf nu heel lastig door dan weer voeding erbij te pakken. Maar als je het emotie eten erbij neemt, dan snappen we hem wel. Want het is natuurlijk heel gezond om minder emotie eten te eten. Zeg ik dat in één zin, dat is natuurlijk heel gezond. Vind ik misschien wel helemaal niet, want ik heb een boek geschreven, gezonde voeding bestaat niet. Maar natuurlijk is het gezonder, wat je net zegt, om minder zout te eten, om minder suiker te eten. Dat zijn algemene richtlijnen. Tegelijkertijd, als jij op dit moment enorme behoefte hebt aan een stukje zoete taart, echt zoete taart, ik het niet over mijn kastanjetaart, en je neemt hem op dit moment niet, maar je voelt je daardoor heel rot en krijgt er stress van, ja, wat is dan belangrijker en wat is dan gezonder?
Ja, zo voel ik mij vandaag. Ik heb niet alleen spierpijn, maar zoals altijd word ik ook verkouden na een gebeurtenis zoals een heftige hike of iets waardoor mijn lichaam weer moet herstellen, word ik altijd verkouden en dan krijg ik heel veel zin in ongezond eten. En ja, wat niet helpt is jezelf het niet toestaan om te hebben. Daar word je niet heel erg blij van. Wat ook niet helpt is het om het dan te eten en dan schuldig te voelen. Dus het heeft me best wel een aantal jaren gekost om daar een balans in te vinden. En nu heb ik net een klein pakje koekjes helemaal opgegeten en ik ben heel blij.
Ja, dat is een hele gave uitspraak die je doet. Maar misschien nog voor heel veel luisteraars niet te begrijpen. Want als jij niet dat emotie eet, dan is dat toch gezond, denken we vaak in de volksmond. Terwijl als je echt merkt dat je daar niet blij van wordt. Ja, blij zijn is een ingrediënt dat wat meer ontspanning geeft. Dus als je het op die manier vertaalt, blij zijn, ontspannen zijn, is een ingang naar gezonder worden. Ja, dan wordt gezond of ongezond eten, wat is wat? Ineens een heel te gek interessant onderwerp wat mij betreft.
Ja, want je zegt blij zijn. En, maar wat belangrijk is om nog even te noemen, is dat het dus allemaal effect heeft op je lichamelijke gezondheid. Net zoals eten dus voor ons idee doet. Dat doet het ook, want inderdaad, zoals je zegt, minder zout, minder suiker. Maar blij zijn, je ontspannen voelen, je goed voelen, dat heeft meteen een effect op jouw lichaam. Dus dat is ook heel belangrijk.
Ja, en als ik het dan nog preciezer definieer op je hormoonstelsel en je zenuwstelsel. En juist waar mijn praktijk ons centrum voor staat, is voor chronische klachten. En chronische klachten komt altijd van je zenuwstelsel en je hormoonstelsel vandaan. Dus dat betekent dat, dat daar te veel druk op staat. Misschien zonder dat we het doorhebben. Dus dat betekent dat gezonde voeding, wat we normaal als gezond beschouwen, hè, minder emotie eten bijvoorbeeld, dat niet zonder meer voor mensen met chronische klachten of terugkerende klachten altijd maar gezonder is. En dat je dus echt, hoe je je erbij voelt, je emotioneel mentale staat, hè, je gewoon domweg blij voelen, ontspannen voelen met een glas bier in mijn hand. Ik kan mezelf nog echt wel herinneren uit mijn verleden hoe blij ik was op het weekend. Ja, dan ronddronk ik gewoon een heerlijke glas bier. Dat vond ik echt fijn. Nou, dat doe ik op dit moment niet. Ik zeg nooit nooit, want misschien morgen weer wel, maar vandaag niet. En dat is dus ook gezond.
Dus we hebben het nu over symbiotische relaties met voeding gehad. Nou ja, je kan gezonder worden door minder symbiotische relaties in je leven te hebben, omdat je dan meer de vrijheid hebt, minder afhankelijkheid. Maar het is dus ook gezond om in je symbiotische relatie soms te blijven zitten, want het is niet gezond om jezelf te dwingen om iets niet te doen terwijl je er juist heel veel zin in hebt. Dat is wel echt een lastige.
Ja, het is een hele lastige. En het boek dat ik heb geschreven laveert je als het ware hier doorheen. Want het is natuurlijk inderdaad best een lastige. Waar ik altijd naar oproep is de waarom-vraag. Dus als ik vandaag zin heb in kop koffie uiteindelijk een kop thee werd met zo'n stuk taart. Ja, en waarom heb ik daar zin in? Of wat voor gevoel geeft het me dan? En zijn er andere dingen te verzinnen die ook dat gevoel geven? Dus de waarom-vraag stellen, die haalt je op termijn uit de afhankelijkheid, uit de symbiose. Hè, op het moment dat je echt dat ene stukje zoete taart wil, just do it. Terwijl op een ander moment dat je misschien iets minder zin hebt, dan kun je nog meer die waarom-vraag stellen. Waardoor je op onderliggende oorzaken uitkomt. Van ja, ik heb al zo hard gewerkt vandaag. Ja, hoezo? Wat heb je gedaan dan? Misschien was het uiteindelijk helemaal niet het werken. Maar vond je dat je dingen moest doen omdat je voor je gezin moest zorgen? Nou ja, er zit een hele riedel achter. En dan ga je dus echt op persoonlijk proces. Van wat allemaal leidt naar het ene kopje koffie met dat stukje zoete taart. Dus onderzoeken en de waarom-vraag stellen, ja, dat levert gewoon gigantisch veel op in gezondheid.
We hebben het nou nog niet over symbiotische relaties zoals wij ze kennen gehad, namelijk met mensen. Het heeft natuurlijk al veel te maken met wat we net hebben verteld, maar het is wel nog een stapje ingewikkelder volgens mij. Want dat gaat dus om de afhankelijkheid niet van een moment van koffie of een stukje taart, maar de afhankelijkheid van een persoon. En om dat te herkennen van jezelf, want we kennen misschien allemaal wel een stel in ons leven, in onze omgeving, waarvan wij vinden dat ze een symbiotische relatie hebben. Ze doen alles samen. Een ANWB-stel hoorde ik iemand noemen, met allemaal dezelfde kleren en dezelfde hobby's. En ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar naar een verjaardag komen. Komen altijd samen. Maar ja, dat is niet het enige wat symbiose is. Dat is echt een extreme variant, denk ik. Wat vind jij daarvan?
Ja, dat is echt ten top, inderdaad. Maar het is ook heel leuk om die voor je geest te halen. Omdat als je die inderdaad... iedereen ziet hem nu voor zich, denk ik. Hè? Inderdaad, zo'n ANWB-koppel. Maar als je die voor je haalt, dan snap je ook de voordelen en de nadelen van een symbiotische relatie. Laten we de voordelen even noemen, Nieke. Dat is leuk.
Nou, ik denk dat het super fijn voelt. Of ja, denk, ik heb eigenlijk misschien wel zo'n relatie. En ja, want we doen alles samen en ik weet niet zeker of we ook echt heel afhankelijk zijn en dus onzeker als we zonder elkaar iets doen. Dat weet ik niet precies, maar we doen wel alles samen en dat voelt ook heel fijn en heel, ja, je kan alle mooie momenten delen die je eerst zelf meemaakte.
Ja, dus heb je al twee hele mooie dingen genoemd. Dat is samen, dat is delen. Ik heb er nog één, dat is vertrouwd. En ik kan me voorstellen, met name als je heel veel aan het reizen bent en nieuwe indrukken opdoet. En eigenlijk ook steeds weer opnieuw, misschien onbewust moet beoordelen, is het hier veilig? Het heel fijn is om samen delen en vertrouwd te kunnen zijn.
Ja, precies. Een soort van thuisgevoel eigenlijk.
Ja, een soort van thuisgevoel. Dat wordt gewoon verbreed. Dus nu begrijp je ook misschien nog beter dat mensen die onzeker zijn, die voelen zich op dieper niveau vaak wat minder veilig. Hoef je niet bewust van te zijn, maar op onbewust niveau speelt dat zeker. Dus als je onzeker bent en je dus minder veilig voelt, hoe fijn het dan is om een symbiotische relatie te hebben.
Ja, precies. Ik ben echt super benieuwd naar de negatieve kant. Wel leuk.
Ja, zeker. Nou ja, gelukkig kan ik wel meepraten over de negatieve kant, omdat ik als een eigen tweeling ben geboren. En echt, was 5 minuten jonger dan mijn oudere zus, maar echt de jongere van ons twee was. En ook de afhankelijke, de onzekere. Ik durfde niet eens een vraag te stellen aan de leerkracht. Dus ja, echt een symbiotische relatie. Ik had haar nodig om die vraag te kunnen stellen. Dat is wel leuk dat je dat zo voor je kunt halen. Want dan kun je al snappen van, ja, dan moet ze wel precies weten welke vraag ze dan moet stellen. Oftewel, ja, jouw behoefte, waar jij eigenlijk zin in hebt, wat jij eigenlijk wil, komt die dan wel aan bod? Hè? Dus, en in hoeverre weet je je eigen behoefte nog? Je hebt heel vaak stellen waarvan dan de vrouw zegt, ja, we vinden dat. Ken je dat?
Ja, dat is echt heel duidelijk. Martin maakt er ook altijd grappen over, mijn vriend. Hij zegt altijd tegen de mensen met wie we dan betalen of zo. Maar oh ja, zij is de baas hoor.
Ja, en ik heb een geweldige film gezien. Daar heb ik volgens mij een paar podcasts geleden al een keer over verteld. Maar De Beentjes van Sint Hildegard, wie hem nog niet kent, ga hem zien. Want daar wordt dat lekker totaal uitvergroot. En dat is op een hele leuke humoristische manier gedaan. Maar het is inderdaad vaak dat in de buitenwereld dan denkt dat de vrouw inderdaad de pittige van de twee is. Dacht ze trouwens vroeger bij jouw vader en mij ook. Maar ja, ik was de drukke en de pittige. Ja, je vader die zal wel volgen. Nou, ze moesten eens weten. Maar goed, we kwamen op de voordelen van de symbiotische relatie, die hebben we al gehad. Maar nu wil ik de voordelen van het je losmaken van de symbiotische relatie hebben. Dat betekent dus dat je op zoek gaat naar je eigen behoeftes. Ik zeg het expres zo, want de vraag is, ja, weet je die wel? Ken je die wel? Daar kom je vaak meer op het spoor als je meer alleen bent of zo, hè? Als je er los van bent. En we hebben het net gehad, gezonder worden, echt gezonder worden, nog meer ontspannen voelen, van klachten afkomen. Is dus ook doen wat bij jou past, wat jij prettig vindt. Maar dan moet je verdorie wel weten wat je prettig vindt. En dat kan voor mensen echt een hele lastige zijn. Ik kan echt uit eigen werk spreken wat dat betreft. Want ja, ik was zo gewend om te doen wat een ander wil. En nu terugkijkend zie ik het. Maar als je daarin zit, is dat zo normaal. Dus dat is niet wat je zou trekken. Hè? Van, dus naar uit een symbiotische relatie stappen en ik zeg dan van, ja, je kunt meer doen wat je zelf prettig vindt. Ja, dan denken we toch al dat we doen wat we zelf prettig vinden. Dus dat is een hele lastige om je uit die relatie te krijgen. Snap je dat?
Nog een ander voordeel, wat ook heel belangrijk is, is dat ik denk als je echt in een symbiotische relatie zit, dan herken je ook wel gevoelens van onzekerheid, van dat je het soms vervelend vindt omdat hij of zij niet genoeg aan jou denkt. Het kan een vriendschap trouwens ook zijn, hè? Of niet een relatie te zijn. Denk niet genoeg aan jou, niet genoeg in de rekening met jou. Oh, wat gaat diegene vanavond eigenlijk doen? Waar zijn we aan toe? Allemaal dat soort onzekere, angstige gevoelens die ook gepaard gaan met een symbiotisch-achtige relatie. En dat is natuurlijk ook heel fijn om vanaf te komen.
Ja, precies. Nou zeg je een hele, hele mooie. Daar wil je gewoon van af. Dus ja, je wil echt het gevoel hebben van, misschien wil je dat gevoel hebben, dat kan ik zelf ook wel. Maar in ieder geval wil je van het gevoel af, dat je van die onzekerheid af. Dat is dus een heel groot voordeel. Maar het gaat nog wel veel en veel verder. Want het liefste zeg ik de hele cryptische uitdrukking, we zijn niet tweedimensionaal, we zijn 3, 4, 5, 6-dimensionaal als mens. En wat bedoel ik dan? Nou kijk, stel je voor dat je een vriend hebt die heel stabiel en zeker is. Dan vind je het fijn om die vriend te hebben, want die is stabiel en zeker. Maar voor je het weet, ben je steeds aan het projecteren dat je dus die zekerheid en die stabiliteit van die vriend vandaan moet halen. Maar voor je het weet, eigenlijk projecteer je een stukje van jezelf op die vriend. Want het zit natuurlijk ook in jou. Anders was het je vriend niet. Of anders vond je dat geen belangrijke eigenschappen. Hè, dus of het zit al in jou en het is gewoon aanwezig. Of het, de potentie zit in jou. En daar heb ik het eigenlijk over. Want anders trekt het je niet aan. Je ziet het als een zware magneet en een klein magneet. Het trekt elkaar aan. Maar de kleine magneetje, als je die kan laten groeien. Ja, hoe gaaf zou dat voor jou zijn?
Wauw, ja. Dat doet me ook wel denken aan bepaalde vriendschappen die ik heb verloren of bijna heb verloren. Doordat ja, ik de reactie kreeg van dat ik iets te vrij was. Of ik was niet een goed genoeg vriendin. Of ik was er niet altijd. Of het werd niet eens zo naar me gecommuniceerd. Maar dat was het onderliggende gevoel. En ja, ik vroeg me altijd af van waar komt het dan vandaan? En ik denk dat dat dan toch ook een soort van symbiotische relatie was. Maar ja, ze zijn ooit wel aangetrokken geweest tot mij, tot wie ik ben. En ik denk trouwens dat ik echt niet zo'n heel verkeerde vriendin ben. Maar ja, dat vond ik altijd zo'n interessante situatie. En ik denk dat het hier ook wel heel erg mee te maken heeft.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar stel je voor dat je zelf toch echt wel op zoek bent naar veiligheid en een thuisgevoel. En dat je iemand naast je hebt of een vriendin hebt die constant aan het reizen is. Die je dus constant laat zien dat de wereld groter is dan alleen je eigen wereld. Ja, dan moet je niet angstig zijn en dan moet je niet... ja, dan zeg ik het misschien wel negatief. Maar ja, het vraagt je wel wat als vriendin van jou zijnde aan kwaliteiten om... om die band open te kunnen houden. Snap je dat?
Ja, precies. Maar ja, dat is dan toch ook een soort van symbiotische relatie. Want dan ben je wel afhankelijk van diegene of van wat diegene doet. Of...
Ja, maar misschien, laten we het erin koppen, misschien hebben we allemaal wel symbiotische relaties. En kunnen we dat hele woord symbiose eraf halen? En is het alleen maar de vraag, hoe komen we steeds meer uit die afhankelijkheid? Want dat levert je namelijk op. Dat levert je namelijk op dat je niet meer afhankelijk bent. Bijvoorbeeld voor stabiliteit van die ene vriend of vriendin. Voor plezier maken van die andere. Voor gezellig thuis aanklooien van die. Maar dat je alles zelf in huis hebt. En volgens mij hebben we het voorbeeld de vorige keer al genoemd. Dan wordt die ander dus de kers op de taart in plaats van een deel van die taart. Hebben we dat vorige podcast al naar voren gehaald? Ik of niet?
Ja, dat klopt inderdaad. De kers op de taart. Dus inderdaad de decoratie van iets wat al gewoon, wat er al is en wat gewoon al mooi is of wat al lekker is. En dat doet me ook denken aan de zin van Pippi Langkous die jij vorige week noemde. Tegen mij persoonlijk. Van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En vooral die dus. Dat vind ik zo mooi. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En dat is natuurlijk een zelfverzekerdheid en onafhankelijkheid, een gevoel wat we iedereen gunnen.
Ja, het is echt een geweldige uitspraak, vind ik. En dat is ook dus meteen tip 1 van vandaag om uit de symbiotische of afhankelijke relatie te komen. Voel je Pippi Langkous. En zoek een symbool wat voor jou Pippi Langkous is. Dus ga op zoek naar jouw eigen Pippi Langkous. Dat is hem natuurlijk.
Ja, dat klopt inderdaad. En, maar ik ben nog wel echt aan het nadenken over een tip van je eigen behoeftes op het spoor komen. Want dat vind ik eigenlijk nog wel het lastigste.
Ja, dat vind ik met voeding wel een hele leuke ingang. Want ik zei volgens mij vorige keer tegen jou in de podcast dat ik meer behoefte had aan chocola. En misschien wel in het algemeen naar meer eten de laatste tijd. En nou ja, dan is voeding altijd een hele makkelijke manier, ja, of een interessante manier. Makkelijk in de zin van dat je niet allemaal psychologische diep hoeft te gaan graven. Maar dat je jezelf alleen maar vragen hoeft te stellen van... Goh, waarom wil ik meer chocola? Die is trouwens alweer over, maar het meer eten, dat zit er nog wel echt in. dus waarom wil je meer eten? En dat antwoord heb ik wel gevonden. En dat is dan voor mij meer comfort. Dus dat betekent dat ik, als ik de afhankelijkheid van het eten wil verminderen... ik meer comfort in mijn omgeving mag hebben en toelaten.
Dus dat is een heel mooie tip 2 voor je symbiotische relatie met voeding onderzoeken. Van stel de waarom-vraag en ga echt door op die vraag.
Ja, en voor de luisteraar die wil weten hoe ik dat comfort heb gedaan. We hebben bijvoorbeeld 2 kacheltjes gekocht in de keuken en in de slaapkamer. Want we hebben een behoorlijk koud huis, alleen maar houtkachels. En dat is allemaal niet zo'n probleem, maar als het dan steeds kouder wordt en je moet 's morgens opstaan en eerst die houtkachel aanmaken, is het toch best fijn als je in een verwarmde keuken komt. Dus ik dacht, nou, kom op, we nemen een elektrische kachel erbij en die programmeren we. Zodat ik 's morgens in een heerlijk warme keuken kan binnenkomen om die houtkachel aan te maken.
Oh ja, wat goed. En ik denk dat misschien dat sommige luisteraars nu bij deze podcast zichzelf de vraag stellen van, oh ja, symbiotische relaties met mensen, zit ik daar misschien in?
Mm-hmm.
En dus dat is al best wel een lastige om daar misschien achter te komen. Nu hebben we wel genoemd van, oh ja, voel je je soms alleen of vind je het vervelend als diegene iets zonder jou gaat doen? Wat waren nog andere herkenningspunten?
Ja, wat misschien nog leuker huiswerk is een cirkel tekenen met jezelf in het midden en dan een paar goede vrienden of vriendinnen eromheen in cirkels. En dan bij elke vriend of vriendin erbij zetten één trefwoord, nou ja, vooruit misschien drie, maar liefst één trefwoord van wat betekent die voor jou? Wat is het belangrijkste wat jullie samen delen? Dus wat ik net eigenlijk al zei, de een is voor een plezier maken, de ander is voor de natuur, om te wandelen, de andere is meer voor naar de film gaan, verzin maar wat. En voel dan even goed van, ja, wat zijn de gevoelens dan? Dus naar de film gaan is erop uitgaan. Dat is, misschien erop uitgaan dat dat nog een belangrijkste is. Of naar de stad gaan. En ja, kun je dat ook alleen doen? En dat wil niet zeggen dat je alles alleen moet gaan doen. Betekent wel dat je weet dat je op een gegeven moment alles alleen kunt doen. Je kent je eigen behoeftes nog beter. En die ander wordt dus nog meer de kers op de taart.
Oh, dat is mooi zeg. Want ik wilde inderdaad al vragen van, hoe kom je nou je eigen behoeftes op het spoor? Vooral als je misschien onbewust in een wat symbiotische-achtige relatie zit. Maar het is dus heel mooi om trefwoorden op te schrijven bij je vrienden en je relatiepartner. Want dan kom je meteen op het spoor waar jouw interesses liggen.
Behoeftes noem ik het.
Ja, precies.
Ja. Ja, echt leuk. Volgens mij is het ook gewoon een leuke opdracht. Een beetje tekenen met op een vel papier. Dat leidt altijd naar inzichten zonder dat je heel diep psychologisch hoeft te gaan graven. Ja, en daar word ik zelf altijd blij van.
Kan jij een heel klein beetje vertellen over hoe jij uit je symbiotische relatie bent gestapt met je tweelingzus?
Jeetje, nou vraag je me wat. Dat is misschien wel mijn hele geschiedenis. Mijn hele geschiedenis in een notendop. Nou ja, wat dan misschien wel een leuke ingang is dat mijn onzekerheid zich met name uitte in stotteren. En ik geloof nu, terugkijkend als natuurgeneeskundige, dat ja, er is natuurlijk een knoop te ontwarren. En de knoop was mijn onzekerheid die ontstond of ontstaan was door het geboren te zijn als een eigen tweeling. En er zijn altijd een heleboel verschillende oplossingen om zo'n knotwol weer uit de knoop te halen, bij wijze van spreken. En voor mij was denk ik een hele belangrijke oplossing, belangrijk draadje daarin, om leren gaan met mijn stotteren. Want ik merkte dat ik vooral ging stotteren als ik veel druk op mezelf zette. Ook in een consult bijvoorbeeld, toen ik met de praktijk begon, ja, dan moet je toch wel goed kunnen praten. Nou ja, dan lag ik er al uit, dan ging ik al enorm lopen stotteren. Dus om echt van dat stotteren af te komen, moest ik op zoek naar andere oplossingen. Hè? Rustig ademhalen, maar naar nog veel meer oplossingen van, ja, hoe kan je echt ontspannen worden? En dat heeft geleid tot tot misschien wel de vertaling daarvan naar veel meer. Want een van de dingen die ik ervaren heb is, ja, als ik op dat moment moet praten van mezelf, ja, dan ga ik stotteren. Dus moeten is een hele belangrijke om druk op jezelf te zetten. En het niet meer moeten, ja, gaf dus vrijheid, waardoor ik vrijere ademhaling kreeg en uit mijn stotteren kwam. En nou is een van de innerlijke conflicten, noem ik het maar, die ik nu in de praktijk gebruik om mensen van chronische klachten af te helpen, of terugkerende klachten, of langerdurende klachten, is dus gaan kijken, hoe kun je minder moeten? En waar kun je minder moeten? Want dat zorgt voor minder druk op je zenuwstelsel en je hormoonstelsel. En dan gaat het kringetje weer rond.
Is dit dan ook een tip die past bij mensen die in een symbiotische relatie zitten? Want misschien symbiotisch op een zelfs nog onbewust niveau, maar dat je wel merkt dat je onzeker bent soms naar je partner toe, of je alleen kan voelen, of niet weet waar je aan toe bent. Of...
Ja, zeker, want ik bedoel, stotteren doen we niet allemaal, maar blozen bijvoorbeeld wel. Blozen is ook zo'n kenmerk van dat je dus eigenlijk heel afhankelijk bent. Je durft dus niet in het middelpunt te staan. Dus stotteren, blozen. Maar dan maak ik even een hele gekke vertaling, Nieke. Ik weet ook niet of ik die goed uit kan leggen, maar ik weet hem wel. En dat is psoriasis. Psoriasis is een van de meest gebruikte, meest klachten ook die in mijn praktijk voorkomen. Psoriasis heeft een link met jezelf niet durven laten zien. En dat is dus je wegstoppen. Misschien is de stap te groot voor jou, dat weet ik niet. Maar jezelf niet durven laten zien is als reactie ga je je dan wegstoppen bij een ander. En word je dus afhankelijk.
Ja, die brug snap ik wel heel erg goed. Maar ik denk dat veel symbiotische relaties in deze tijd niet per se komen vanuit dat soort afhankelijkheid. Maar meer vanuit, je hebt nou eenmaal een relatie en... Door social media, door zoveel dingen, zijn we zo onzeker geworden. Bijvoorbeeld in Amerika is het heel normaal bij Martins vrienden van vroeger, dat die vrouw de man uiteindelijk heeft verboden om Instagram te hebben en dat soort dingen. Dus dat is ook een symbiotisch trekje van een relatie, van de afhankelijkheid van je partner en enorme onzekerheid van niet weten waar je aan toe bent eigenlijk.
Joh, en waarom was dat verbod dan? Omdat hij allemaal mooie plaatjes kon zien.
Ja, ik denk ook gewoon het pure gevoel van out of control zijn. Wat diegene daar dan misschien vindt. En ja, misschien inderdaad onzekerheid over jezelf. Want je kan daar ook andere vrouwen zien. Maar misschien wel puur en alleen het idee van dat hij zijn eigen leven leidt. Want ook als hij dan met Martin wat drankjes wilde doen, dan ging je dit vragen aan haar. En zij ging dan heel vaak ook mee.
Ja.
Ja, dus dat is een symbiotische relatie waar we... Wat dan niet in die categorie past. Want het is niet per se jezelf niet laten durven zien. En daardoor comfort en stabiliteit zoeken bij een ander. Het is net van een andere aard.
Ja, 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 zeker. Ik geloof ook zeker dat er dus verschillende insteken zijn. Verschillende oorzaken zijn. Om bij een symbiotische relatie uit te komen. En ik denk dat we er vandaag weer een heleboel behandeld hebben zo. Maar hij durft dus, als je het even over die relatie hebt, die Amerikaanse vrienden van jouw vriend, hij durft zich dus niet los te maken. Dus je kunt zeggen, zij is symbiotisch, want zij verbiedt hem, maar misschien is het ook wel, hij durft zich niet te laten zien, en dan komen we toch op laten zien, hij durft niet voor zichzelf te gaan staan. En dat is dus ook symbiotisch.
Ja, ja, dat klopt inderdaad wel. Ja, het is natuurlijk ook heel erg ingebed in een hele cultuur en een samenleving waarbij iedereen eigenlijk zo is. Schrik het wel over één kam, maar dat maakt natuurlijk wel dat je ook minder bewuster mee omgaat en bewuster keuzes in maakt. Dat als iedereen zo is, dan is het normaal.
Ja, natuurlijk. En dat geldt voor heel veel zaken. Ik bedoel, waar je in zit, ja, dat weet je op een gegeven moment niet meer, heb je ook niet zo last van. Dus je hebt pas last van iets negatiefs. Dus als je inderdaad te afhankelijk voelt, te onzeker voelt, of je bent te veel aan het emotie eten, dan heb je of je hebt fysieke klachten, en langer durende ook, dan wil je eruit. Nou, daar hebben we vandaag denk ik een paar goede tips gegeven. We hebben natuurlijk 4 tips gegeven om uit die onzekerheid te komen. Om je te leiden naar meer op jezelf staan, bij jezelf blijven. Jezelf herontdekken of ontdekken wie jij bent en wat bij jou past. En dat is dus in een notendop meer ontspannen en gezonder leven krijgen.
Ja, je verwijst natuurlijk nu ook terug naar de tips die we in de vorige aflevering hebben besproken. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan kijk eventjes naar de vorige aflevering over onzekerheid. En als je niet heel veel tijd hebt, scroll even door naar het... meer naar het einde en dan kun je die laatste 4 tips, zijn dat volgens mij inderdaad, kan je die ook meenemen, die dan over onzekerheid gaan, maar natuurlijk ook heel erg over dit onderwerp van symbiose en afhankelijk van een ander zijn.
Ja, en dat is natuurlijk het leuke. Uiteindelijk heb je dus iets van 8 tips over onzekerheid. Probeer er 1 uit. En één kleine tip kan al leiden naar een grote verandering. En ja, voor nu wens ik iedereen, mocht je behoefte hebben aan emotie eten vandaag, een plezierig eet- of drinkmoment toe. Geniet er gewoon van. En, ja, en ga dan langzamerhand ontdekken waar het voor staat.
Ja, heb jij nog een geluksmoment wat je wilt delen, mam, voordat we de podcastaflevering beëindigen?
Nou ja, over het emotie eten. Vandaag is donderdag en dat is... verheugt je zus zich altijd heel erg op het Mexicaanse eten wat ik vanavond maak. Mexicaans volgens Nederlandse begrippen natuurlijk. Maar dus dat worden tortillas en taco's en weet ik veel wat nog meer. En nou ja, daar ga ik me dus maar op verheugen. En dat is dus het geluksmoment van vandaag.
Ja, ja, eten, je kan er van alles over zeggen, maar eten is echt een geluksmoment, hè?
Heb jij nog eten waar je op gaat verheugen vandaag, Nieke?
Nou ja, ik heb dus net mijn paar koekjes leeg gegeten en dat was echt geweldig. maar we eten hier in principe elke avond en elke ochtend goed, want ja, het Sri Lankaanse eten is gewoon enorm lekker. We eten in de ochtend vaak kokosnoot-sambal, heet het dan. En het is niet sambal zoals wij het in Nederland kennen. Het is verse kokosnoot, vruchtvlees geschaafd met chili er doorheen, stukjes tomaat, limoensap, enorm lekker.
Zo.
Met een soort van, ja, een soort van noedels van rijst gemaakt. Met linzencurry. Echt enorm lekker. Dus misschien eet ik dat vanavond voor avondeten open.
Nou, dat klinkt inderdaad heel erg lekker. En ook een hele ongewone combinatie voor onze Nederlandse mind. Dus dat is wel leuk om daar eens over te peinzen. Hoe wij zelf meer kokosnoot in onze keuken kunnen krijgen. Wat overigens heel gezond is, omdat daar... hele goede stoffen in zitten, ook voor je schildklier. Dus ja, ga eens kijken hoe je zelf meer kokosnoot in je receptuur kunt verwerken. Ik wens alle luisteraars nog een hele fijne dag. En dochter, ik dank je wel voor het geweldige gesprek wat we gehad hebben.
Tot volgende week, man.
Dikke kus, schat. Hai, hai.
Doei.